Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Ik praat vandaag met Marleen van Niekerk. Voor het nieuws hebben we het onder andere gehad over haar fascinatie voor eeuwenoude stillevens die leiden tot haar gedichtenbundel De Stille Achterkamer. Wat is er zo intrigerend aan vijf abrikozen of aan een bundel asperges en hoe perfect die geschilderd zijn? Maar gaandeweg belanden we in haar Zuid-Afrika, waar ze opgroeide. En daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Ik zie al een beetje een angstig gezicht, want we gaan het hebben over grote dingen. Als we één ding hebben meegekregen het afgelopen jaar hier in Nederland van wat er in Zuid-Afrika gebeurde, dan is het natuurlijk die begrafenis van Winnie Mandela. Een controversieel figuur. Natuurlijk de voormalige vrouw van Nelson Mandela. Daar was een groots afscheid van in een stadion vol met mensen. Want zij was controversieel, maar ook bij veel mensen heel erg geliefd. En daar zagen wij ook enorm pittige mensen spreken. We zagen onder andere Julius Malema, een radicale politicus die ongelooflijk uithaalde naar mensen die haar zouden hebben verraden en die nu in hun mooie pakken vooraan zaten. En daar zag je ja iets heel heftigs, lijkt mij, wat sluimert in die maatschappij. Hoe heb je daarnaar gekeken, naar die gebeurtenis?
Ja, inderdaad. Het is een heel moeilijke vraag voor enige Zuid-Afrikaner om te beantwoorden. Omdat het in een zeer gecontesteerde politieke omgeving plaatsvindt, de overlijden van zo iemand. Ik denk, men moet de context in acht nemen. Men moet begrijpen dat de ANC-regering, die nu 20 jaar regeert, moeite heeft om te erkennen altijd, nu onder Ramaphosa is het, anders, maar ze hadden moeite om te erkennen dat ze ook een eigen fouten maakten. En dat ze voor een groot gedeelte mislukten om de beloften van de constitutie waar te maken ten opzichte van onderwijs, ten opzichte van gezondheid, ten opzichte van behuizing en ten opzichte van werkverschaffing. De statistiek is niet bemoedigend. En de economie is niet bemoedigend. En onder die omstandigheden moeten alle mogelijke voordeel getrokken worden uit het overlijden van een struggle hero.
Wat zij was.
En er is een soort hagiografische tendens geweest in het hele gebeuren rond haar overlijden.
Wat gebeurde daar bijvoorbeeld?
Mensen ging haar heel erg idealiseren. En ik denk dat Winnie Mandela net zoals vele andere mensen in de Zuid-Afrikaanse politiek van die tijd hele dappere dingen deden en hele zware dingen hadden om te verdragen, maar dat ze ook niet onbesproken waren in hun karakters. En het waren mensen die soms niet sterk genoeg waren om de dubbelzinnigheid van hun situatie te hanteren en de torsies van de macht te hanteren waaronder ze verkeerden. En ik denk dat Winnie Mandela waarschijnlijk in die tijd dat ze geïsoleerd werd door de apartheidsregering in Brandfort een zeer moeilijke tijd doormaakte. En ik denk dat toen ze daaruit vrij kwam, uit die huisarrest, ze niet goed wist hoe om, denk ik, met bepaalde situaties om te gaan. En zij heeft zich omringd met bijvoorbeeld die zogenaamde voetbalspan. En er waren moorden.
Knokploegen
en moorden die gebeurden onder haar jurisdictie. En dat waren niet uitgedacht. En er is genoeg over geschreven waar Nederlandse lezers zich aan kan behelpen. Mensen als Paul Truella, die ook aan de ANC behoorde. Hij heeft erover geschreven, over Winnie's achtergrond. Mensen als James Myburgh. Je kan lezen op Politics Web. Dat is een beroemde of goede politieke achtergrondswebsite. En je kan jezelf op de hoogte stellen van de feiten in verband met Winnie's verleden.
Nou is het fascinerende natuurlijk dat de hoop die uitging van de vrijlating van Nelson Mandela destijds was ongelooflijk. Dat de wereld dacht, nu gaat dat verdomde apartheidsregime gaat vervangen worden door iets volkomen zuivers.
Ja, dat is
je was eigenlijk al heel snel, was jij er dan ook wel uit dat dat niet zo was? Want Triomf bijvoorbeeld is een roman die echt in die tijd zich afspeelt en waarin overduidelijk al te zien is dat het misgaat.
Trippie vroeg zich af en die karakter in Triomf. Hij vroeg zich, hij zei dat hij niet graag een tweede nationalistische fuck-up wil meemaken. Nou ja.
Dat gebeurde dus. Was dat voor jou vanaf het begin duidelijk dat dat niet goed kon gaan?
Nee, ik was zelf heel actief, zelf heel hoopvol. Ik deed mee aan op mijn eigen witte manier aan de verzet tegen de regime. De Black Sash en de JODEC en de ECC. We holden 's nachts rond met posters en graffiti en
tegen het apartheidsregime.
Pamfletten tegen het apartheidsregime. Dus we hoopten allemaal op iets. En op iets anders. We schaamden ons zo dat wij deel waren van die onderdrukkende regime. En ja, we wilden zo graag iets anders horen. Maar ja, ik denk, ik was jong. Er waren vele mensen jong en hoopvol. En ik denk dat wij hebben gezien dat macht is macht. Nationalisme blijft nationalisme. Het heeft dezelfde trucjes in. Ja, de zelfverrijking blijft de zelfverrijking. Dus het is een grote teleurstelling geworden. Ik ben niet de enige een die dat zegt. Je noemt dat Winnie Mandela hier zo erg in de nieuws was. Maar er was ook iets anders in de nieuws hier. Namelijk de Britse public relations company, Bell Pottinger. Die de propaganda heeft verspreid in Zuid-Afrika voor een bepaalde factie binnen de ANC. Die jarenlang de staten beroofde en de fiscus leeghaalde en ongelooflijke corruptie in de hand werkte. Alle staatseigendom, zoals Eskom, grote companies van elektriciteit en vervoer enzovoort. Gewoon tot melkkoeien maakten van zelfverrijking. Maar ik denk de fout was gewoon dat wij niet onze geschiedenis goed lazen. Ik denk dat wij altijd dachten dat Zuid-Afrika een uitzonderlijke Afrika-land was. En dat was wat de Engelsen noemen een bepaalde vorm van exceptionalism. Wij zouden het goed doen.
Hoorde dat ook heel erg bij die blanke identiteit?
Wat?
Dat vanuit die Afrikaner-achtergrond men het beter zou gaan doen dan in andere Afrikaanse landen?
Ik praat nu gewoon van, na de apartheid zouden wij allemaal als Zuid-Afrikaners het beter gaan doen als in die andere Afrika-landen. Dat is wat we geloofden op grond van een bepaalde soort idee van onze eigen exceptionalism, onze uitzonderlijkheid.
Waar kwam dat idee vandaan?
Nou, dat is ik weet het niet waar het vandaan kwam. Ik denk de christendom heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. De TRC, de Truth and Reconciliation Committee, had misschien iets mee te maken. Maar ik denk de helft van de werk deed. Omdat wat er eigenlijk had moeten zijn, was een gerechtelijke proces. Waarin de misdadigers van de apartheidregime gewoon een vonnis moest krijgen en naar de gevangenis moest gaan. Maar dat is nooit gebeurd. Het was zo'n beetje van, ik zeg ik heb dat gedaan. Ja, jij zegt jij hebt dat gedaan. En we dachten met praatjes zouden we de zaak in de reine kunnen brengen. Maar het was niet genoeg, dat was duidelijk. Vele mensen wil zeggen dat, je weet, dat de bron van onze misverstand over onszelf was. En met dezelfde gegevens als in Zuid-Afrika qua bevolking en qua armoede en qua kolonialisme en qua de toestanden na de bevrijding van 1994. Hebben wij in de afgelopen 20 jaar onder de leiding van Zuma niet veel anders gezien dan in andere Afrika-landen na bevrijding.
Ja, Een van de belangrijke thema's die we hier toch ook wel meekrijgen is die onteigening van blanke boeren. Wat met veel geweld gepaard gaat.
Ja.
Met je landbouwachtergrond moet je dat ook persoonlijk raken, lijkt me.
Nou, niet zozeer hoor. Ik heb iets van de geschiedenis moet zijn gang gehad. En ik geloof bijvoorbeeld demografie is geschiedenis. En weer eens, onlangs nu, 2 dagen geleden op Politics Web, heeft James Meiburg een zeer goed gebaseerde, op feiten gebaseerde geschiedenis geschreven over de achtergrond van grondonteigening en de beleidsstukken van de ANC in de 80er jaren en in de vroege 90er jaren. Dus mensen kunnen zien dat het valt niet nu opeens uit de lucht.
Het is iets wat jaren geleden, decennia geleden al ingezet is in de beleids...
Van de ANC, ja. Het was deel van de beweging. Ze hebben het afgezwakt toen de onderhandelingen rond de nieuwe constitutie begonnen is. Toen hebben ze het afgezwakt. Maar voor die tijd was het beleid gewoon schoonschip maken. En dat moord en diefstal en dat soort dingen ermee gepaard moest gaan. Dus ik zeg het nog een keer. Degene die het wil gaan bestuderen, die kunnen op Politics Web gaan kijken wat James Meiburg daarover schrijven. En dan kunnen ze hun eigen onderzoek doen om te kijken of ze daarmee overeenstemmen.
Je ziet hier in Nederland wordt er eigenlijk niet zoveel over bericht. Maar als mensen zich er druk over maken, dan zijn het vaak zeer rechtse politici, zeer rechtse media.
Ja, dat is
wat
erg.
Wat zegt dat?
Nou, dat is erg.
Dat zijn de politici die het opnemen voor de...
Ja, het is erg.
Ja.
Als men deze dagen in Zuid-Afrika in enige politieke context is, je zinnetje begint met maar, heb je ook hier aan gedacht, dan krijg je met 1 verkeerde vrienden. Dus
dat is daar ook zo.
Ja. Dus ik ben een schrijver en ik zal altijd zoeken naar de complexe verhaal en de problemen. Ik zal niet zoeken naar de eenvoudige verhaal. Ik ben zeer erg achterdochtig over de enige eenvoudige verhaal die iemand mij over enig iets wil vertellen. En ik zal altijd een eenvoudig verhaal onderzoeken op de vraag, wie wil wat aan wie anders doen met zo'n eenvoudig verhaal over een moeilijke zaak? Ik ben daar een goede gezelschap. Ik hou altijd, druk altijd de neus van mijn studenten op een oude Russische literatuurcriticus, Bakhtin. En ik zal altijd die methoden die hij aanvoerde en die ook later voor Kristeva van belang werd onder de titel het carnavaleske. Ik zal die altijd promoveren bij mijn studenten en aanbevelen bij hen. Omdat je daaruit leert, uit Bakhtin zijn benadering tot de letterkunde, dat de stemmen van de verschillende opponerende partijen, en dat je die moet laten horen.
Eigenlijk is de rol van de kunstenaar, want je zet graag een stap terug. In interviews zeg je heel vaak bijvoorbeeld, deze roman gaat eigenlijk niet over de ontwikkeling van Zuid-Afrika, het gaat over mensen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat het is. Agathe gaat over liefde en haat tussen 2 personen die met elkaar vervlochten zijn.
Kijk, het is een multidimensionele ding, een roman, hè? Het zal over alles gaan. Als ik op een bepaalde manier terugkijk naar Agathe, gaat het over kunsttheoretische kwesties. Over het maken van dingen.
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld het borduren van Agathe. En bij Lambert ook een triomf. Het gaat over kunst. Dus je kan, maar omdat een roman een meerdimensionele iets is, zal het altijd ook een historische of een eigen tijdse dimensie hebben.
Wat dat betreft is de kunstenaar natuurlijk beter in staat om dat soort ingewikkelde problemen te duiden, omdat de politiek geneigd is om alles naar 1 kant uit te leggen.
Alleen nu is het zo ver dat je bij ons in Zuid-Afrika jonge kunstenaars hebben die zeggen van, ik kan niemand anders huid kruipen om een verhaal te vertellen.
Alleen mijn eigen huid.
En dan wordt je eigen huid binnen de context van de identiteitspolitiek bijvoorbeeld gedefinieerd, zoals bij Nick Mulgrew, een jonge kerel van 26. Ik ben een cisgendered, dat is de geslacht van mijn geboorte behoudende man met een witte huid uit de hogere middelklas, en ik schrijf alleen uit die perspectief. Met andere woorden, wat wij altijd dachten de werk van de auteur was, namelijk het zich verbeelden in een andere huid te kunnen kruipen en op die manier een soort vrije onderzoek te doen naar mogelijke ervaringswijzen en nieuwe dingen open te dekken. En dat wordt zo langzamerhand dichtgeschroefd door de identiteitspolitiek.
Dat is jou ook heel vaak verweten, dat je een perspectief koos dat bijvoorbeeld wel blank was, maar niet je eigen. Ja. En ook niet positief ten opzichte van dat wat eigenlijk je eigen identiteit zou moeten zijn.
Ja, maar waarom? Kijk, ik ben ook geen olievlees, ik ben ook geen klipje, ik ben ook geen wolk. Ik schrijf vaak over gras. Soms schrijf ik in de eerste persoon over gras. Waar hebben we het eigenlijk over als zoveel dingen verboden wordt voor iets wat een soort ontdekkend spel moet zijn? Wat moeten we dan eigenlijk doen? Ik denk dat er een soort gekte, misschien is dat er een soort gekte los is op de aardbol. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Je moet weten dat het de hart van een schrijver zeer diep raakt. Hè? Want waar het op neerkomt is dat er een soort kruipende zelfcensuur geïnsinueerd wordt in je werk door deze luide stemmen, die zich ook versterkt voelden door de sociale media, waar ze elkaar over niets kunnen jagen, enzovoorts.
Een van de mogelijkheden die mensen, die schrijvers, maar ook boeren en andere mensen kiezen in Zuid-Afrika, is gewoon weggaan.
Ja, precies.
Onder die druk vandaan vluchten naar Australië of misschien wel naar Europa.
J.M. Coetzee heeft het gedaan.
Ja. Is dat een dappere of juist een laffe keuze?
Ja, ik weet het niet. Het hangt af van persoon tot persoon. Pamuk is weggegaan. Het is uit Turkije. Hij leeft lang in New York. Wellebek is weggegaan uit Frankrijk. Hij ging naar Ierland. Rushdie, die reist de wereld over, is weggegaan. Hij heeft een oorlog tegen zich. Dus het schijnt dat de mensen die geïnteresseerd zijn in het problematiseren en het spelen en het forsen en het verwerpen van eenvoudige verhalen die door een of andere drukgroepen voorgehouden worden, dat die mensen het moeilijk krijgen op de wereld.
Is het jou niet waard?
Wat?
Om dat te doen? Dat risico te nemen? Want je kiest nu heel nadrukkelijk voor een eigenlijk haast plagerig apolitieke insteek van deze bundel. Ondanks dat daar in bepaalde scheuren dingen door fonkelen.
Ja, ik weet het niet. Het is een risico om een schrijver te zijn. Punt uit, klaar. En je moet kijken of je het kan blijven doen. En Christopher Hope, dat was een Zuid-Afrikaanse schrijver bij ons, hij zei, you need space to swing a cat. Dus misschien is er een fantastische ironie erin dat ik naar Nederland kom en hier blijf. Een klein landje, maar met meer ruimte om een kat te zwaaien.
Juist. Er zit in dat slotgedicht waar ik steeds maar weer naar terugkeer, zit niet alleen die geschiedenis van je eigen voorvaderen die terugreikt tot iemand die ooit vanuit Nederland naar Zuid-Afrika ging. Maar ook eigenlijk een soort groter, nog groter verhaal. En dat is eigenlijk de verhouding tussen Afrika als continent en Europa.
Ja.
De bootvluchtelingen, de mensen die uit Somalië komen, uit Syrië en uit alle landen.
Precies.
En die, ja, daar schuilt natuurlijk ook een soort verantwoordelijkheid van Europa opzichte van die gekoloniseerde mensen.
De schrijver die mij in dit opzicht het meeste heeft meegebracht is Peter Sloterdijk. Hij heeft een boek geschreven, The World Interior of Capitalism. Ik heb nou de Engelse vertalingen van gelezen. En dat is een heel mooie, hoe moet ik het noemen, uiteenzetting van de, wat hij noemt, de eenzijdige criminele avontuur van de Europese expansie. tijdens het kolonialisme. En hij tekent daar de verschillende golven van zo'n expansie, tekent hij uit. En de soort van wereldbeheersende systeem waar we nu mee zitten, als het gevolg daarvan. Waarbij er een soort, een soort verschrikkelijke ongelijkheid in de ganse wereld bestaat tussen de arme zuiden en de rijke noorden. Maar zoals mijn mede-Zuid-Afrikanen die hier als schilder zichzelf heeft geprofileerd, Marleen Dumas zei: "We went to them first, now they are coming to us." Dat is het eenvoudig gezegd precies waarop het neerkomt.
Heeft Europa dat onderschat?
Europa heeft het nooit begrepen, denk ik.
Nou, er is begin dit jaar een boek uitgekomen over de jaren 60 van de Utrechtse hoogleraar Geert Bulens. Ja, een Neerlandicus die zo'n beetje alle kunstvormen en alle televisie-mediavormen heeft onderzocht. Ja. En eigenlijk die decolonisatie na de oorlog heeft aangewezen als een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen. En ook een van de meest onderschatte gebeurtenissen in de afgelopen eeuw.
Ja, decolonisatie, dat is heel belangrijk. Maar wat ik denk de Europeërs niet hebben begrepen, was wat de aanzet was tot de kolonisatie. En daar heb ik Philip Blom over gelezen. Want zij heeft ook onlangs een boekje geschreven. Nu ben ik de titel kwijt. Over wat op het spel staat. Dat is de titel. En hij verduidelijkt de Europese expansie aan de hand van een klimaatsverandering in de kleine ijstijd. En hij baseert zich op een schilderij van Averkamp, waar je mensen in kledij vanaf boeren tot bij hoge stand mensen zien staan op de ijs. En er waren niet genoeg eten. Er waren niet
moest jobs, ergens wat gehaald ergens worden. Wat
ja, maar precies.
Maar dat is precies wat nu ook gebeurt. Maar alleen hadden, andersom.
Ja, precies. Maar nu niet met, nu op een raar manier, niet met dezelfde technologische voorsprong. Maar ja, het is complex dit. Ik denk, het is misschien te een groot onderwerp.
Is het een literair thema?
Wat?
Dit? Die verhouding tussen Afrika en Europa en wat dat ons gaat brengen. Misschien wel juist de gedachte te hebben over hoe dat in de toekomst gaat zijn.
Ja. Nou, wij hebben een filosoof daar beneden die uit Kameroen komt, Achille Mbembe. Hij voorspelt, en ik ben het eens ermee, dat kijk, in Zuid-Afrika heb je de grote steden en heb je de arme periferieën. Je ziet dus zulke soort verschijnsels ook in Rio de Janeiro. The Planet of Slums. Een binnenstad en dan een eromheen liggende uitgebreide slum. En hij zegt dat op het eind de ganse wereld, ook de noorden, West-Europa, er zo zal uitzien. En ik denk, hij heeft gelijk. Maar we moeten deze fenomenen begrijpen ook in grotere contexten. In contexten van energie. En ik heb twee historici erover gelezen. De MacNeil broers, een boek The Human Web, waarin ze uitleggen hoe de hoeveelheid energie die door een bepaalde hoeveelheid massa gaat, bepalend is voor hoe wij ons mensen, hoe wij ons gedragen op aarde. Dus iedereen komt naar de steden, want dat is waar het beweegt en waar de energie is. Nou ja, dat is waarom er oorlog is overal in de wereld. Waarom Syrië eruit ziet zoals het eruit ziet.
Als één grote ravage.
Eén grote ravage. En het gaat over energiemiddelen, over brandstoffen, voor wapens. Ik denk niet dat het leuk wordt hier op aarde. Als de water opraakt en de zon steeds heller schijnt en de voedsel opraakt. En het wordt naar.
En daar ligt dan de schoonheid in van twee schilders die helemaal niet in Amsterdam of Utrecht of Rotterdam of welk machtscentrum dan
maar
ook.
In een achterkamertjes.
In Zeeland ergens, los van alles en iedereen. Of ergens in Meppel.
Ja. Dit is dan mooi en je kan je hart eraan ophalen. En je kan erbij neerzetten. Maar er is hier in de Mankes boekje ook een gedicht over een uil. Een uiltje. aan hem gestuurd, altijd zoals andere vogels ook, door zijn vriend Aloysius Pauwels. Dat was een verzamelaar die in Den Haag woonde. En over die uiltjes schrijf ik daar dat hij de teugels van Ragnarok in zijn klauw heeft aan de wereldverwoesting.
Dat zit eigenlijk heel dichtbij in zijn persoonlijk leven en hij is zich daar misschien niet eens van bewust?
Ja. Dat kleine uil. We allemaal dragen in ons, denk ik op het ogenblik, in ons huid en in onze ogen en in ons vezel een grote onrust van iets dat los is op onze planeet. En we hebben eigenlijk geen tijd. Michel Serre zegt het al, een nieuw contract met onze natuur, met de natuur is nodig.
Nu heb je eigenlijk als wetenschapper, als kunstenaar, eigenlijk een vrij geprivilegeerde rol. Je kunt hier bijvoorbeeld zijn, terwijl al die mensen in bootjes vanuit Afrika hierheen kunnen en dat niet mogen, kun je vrij reizen. Ja. Dat is lijkt mij ook een bepaald soort pijnlijke constatering.
Ja, het is een pijnlijke constatering natuurlijk. Het is moeilijk om erover te denken. En ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Ik denk niet er is uit te komen. Maar er is ook zoiets als het rare lot dat je treft met je geboorte. Jij, niemand van ons. Ik niet, jij niet. We hebben niet gekozen waar we geboren werden. In welke klas. Met welke kleur huid. Met welke taal. Dat is het ongeluk van onze geboorte.
Of het geluk.
Of het geluk. Maar voor sommige mensen is het een ongeluk. Nou ja, de vraag is dan. En dat wordt een grote vraag nog. Hoe moeten wij zorgen voor andere mensen? En moet ik eerst voor jou zorgen? Of moet ik eerst voor iemand anders gaan zorgen? Moeten wij eerst voor elkaar zorgen? Of moeten wij zorgen voor... Dat is de grote vraag die de politiek in Bulgarije en Polen, denk ik, vraagt. Moeten wij eerst zorgen dat wij onze gezondheidsdiensten en wat ook al voor onze mensen, die onze taal praat? Of moeten wij eerst zorgen voor de mensen die helemaal niets hebben?
Die aan de poort staan te rammelen.
Dat is de vraag.
Ja. Is de druk groot om hier nu iets mee te doen? Of kun je eigenlijk gewoon verder met stillevens en
nee, natuurlijk,
natuur?
Natuurlijk niet. Ik ben nu mijn hele problematiek aan het overwentelen op de geschiedenis van Spanje onder Philips de Vierde. Want de zuivering van de Moriscos en de zuivering van de Moranos in die tijd door de nationalistische vereniging en homogenisering van Spanje, dat was eigenlijk het begin van de Europese witte racisme tegen de anderen. Nou ja, ik kan het gebruiken om een heleboel van de problematiek nu erin te stoppen.
En wordt dat een literair project of een wetenschappelijk onderzoeksproject?
Nee, misschien wordt het een literair project met mooie schilderijen van Velázquez om het te illustreren. Of illustreren liever niet. Om de fantasie van wat te maken van wat toen aan de hand was met dezelfde problemen. Wij willen een verenigd Spanje, dus we zeggen weg met die Moriscos, de nieuwe christenen, we vertrouwen ze niet. En weg met de Joden, we willen ze niet, al doen ze alsof ze bekeerde christenen zijn. Want wij willen de idee van Spanje voor de Spanjaarden. Dat is zeer oud.
En dat is eigenlijk de taak die je zelf als kunstenaar meegeeft, om nog dieper te graven naar dingen die ergens ten grondslag liggen aan wat er nu, anno vandaag, in je eigen land gebeuren.
Ja, precies. Want wat daar gebeurde onder Philips de Vierde en onder zijn voorgangers ook. Want de zuiveringen begon al hier in 14 something in de 1400s. En het ging door, eeuwen lang. De 1400s, de 1500s nog en de 1600s nog meer.
En het houdt ook voorlopig niet meer op, denk ik.
En het houdt ook voorlopig niet meer op, schijnt het.
Ja. Heb je nog hoop voor Zuid-Afrika?
Nee.
Ondubbelzinnig nee?
Nee, niet als dezelfde stel begrippen zoals die nu daar heerst. Niet als dezelfde stel begrippen heerst. Er moet een grote nieuwe realisme komen. over waar de toestand is. En we moeten het onder ogen zien. En ophouden met de wederzijdse idealiseringen van elkaar en van onze geschiedenis.
Ja. We zijn begonnen bij hele kleine schilderijen en uiteindelijk eindigen we bij de toekomst van de complete wereld.
Ja.
Ik wil je danken voor dit gesprek. Ik zal de volgende keer op een hele andere manier naar asperges aan de muur kijken. Dat in elk geval.
Dank je wel.
En dank voor het gesprek. De bundel ligt in de winkel, heet In de Stille Achterkamer. Marleen van Nieuwkerk, dank je wel.
Dank je wel.